Goeiedag, beste podcastluisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van DocTalk. DocTalk is de podcast voor alle medewerkers uit de eerste lijn. Huisartsen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners. Die te maken hebben met de behandeling van patiënten met cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Maar de inhoud is onafhankelijk tot stand gekomen. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering, want ik heb een gast bij mij, Marcel de Vries. Hij is internist, nefroloog. En met hem ga ik het hebben over de nieuwe diabetesrichtlijn, over de implementatie daarvan en wat we daarmee moeten en hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. Wat dan de winst is voor onze patiënten. En daar gaan we het met elkaar over hebben. Marcel, welkom.
Ja, dankjewel Sebastiaan.
Misschien wil je eerst even kort voorstellen.
Ja, ik ben inderdaad internist-nefroloog, meer dan 15 jaar werkzaam in het ZGT, ziekenhuisgroep Twente. Ik doe veel op het gebied van diabetes. We hebben eigenlijk een gecombineerde poli daar van diabetes en nefrologiepatiënten. Dus een beetje zo gegroeid in de loop van de jaren. We zien natuurlijk dat de complexe diabetes steeds meer zich uitkristalliseerde in de tweede lijn. En er waren veel mensen met nierschade bij. En we dachten van, nou ja, het is goed dat we dat onder één noemer gaan brengen. Dat heeft ertoe geleid dat ik zeer veel diabetespatiënten zie. We zien ook type 1 diabetespatiënten en veel ervaring heb opgedaan met alle behandelingen.
Ja. Ja. Dus helaas is het zo dat veel diabetespatiënten uiteindelijk ook patiënten voor de nefroloog worden. Dus eigenlijk ben je nu in een eerder stadium betrokken. En hoop je dat die behandeling door de nefroloog uiteindelijk minder vaak nodig is?
Ja, we zien eigenlijk mensen zowel met als zonder nierschade, diabetespatiënten. Ik denk dat we gaan het vandaag onder andere over SGLT2-therapie hebben natuurlijk. Mm-hmm. En vanuit die optiek is het natuurlijk heel leuk dat de nefrologie en de diabetes, de endocrinologie en de nefrologie bij elkaar samenkomen. Het is één patiënt.
Ja.
En diabetes is een onderdeel vaak van het probleem. En afhankelijk van waar de schade het meeste is, ja, daar zal zo'n patiënt denk ik ook het beste tot zijn recht komen.
Ja.
Dus ik denk iemand met uitgebreide nefrologische patologie, ja, dan is het mooi dat als nefroloog dat je natuurlijk ook inhoudelijk kennis hebt.
Ja.
Net als je over hypertensie, hyperlipidemie, ook over glucoseregulatie het een en ander weet. En dat gebeurt denk ik ook wel steeds meer.
Ja. Dus eigenlijk is het doel van de luisteraars om de patiënten bij jou weg te houden.
Ja. Ja, dat wil ik ze ook echt wel voor aanmoedigen om dat te doen. Wij willen eigenlijk proberen dat de patiënten al in een vroeg stadium geïdentificeerd worden en gezien worden. En behandeld worden in de eerste lijn om te voorkomen natuurlijk dat ze verwezen worden. Want veel mensen die wij zien, dan gaat het niet alleen over het voorkomen van verder achteruitgaan van nierschade, maar ook van wat we moeten doen als de nierfunctie onvoldoende is.
Ja.
Dus we werken eigenlijk in een soort drie stappen. Dus een stukje preventie, maar ook een stukje voorlichting. Een stukje behandeling van complicaties.
Ja.
Een stukje voorlichting over wat moet je doen als je nierfunctie onvoldoende is.
Ja. En die preventie is met name iets waar we in de eerste lijn ook goed aandacht voor moeten hebben. Juist om ellende op lange termijn te voorkomen misschien.
Ja.
Hey, en nou is de richtlijn, met name de medicatieparagraaf van de richtlijn over diabetes type 2 is aangepast. Voor wie geldt dan dat nieuwe stappenplan in de behandeling?
Ja, in 2021 is dat aangepast, hè, waarbij een onderscheid gemaakt wordt in diabetespatiënten met een zeer hoog risico en de diabetespatiënten met een minder hoog risico, want elke diabetespatiënt heeft natuurlijk een bepaald risico.
Ja.
En dat is naar aanleiding van een aantal onderzoeken wat daarvoor gaand gepubliceerd is. Er is veel onderzoek de afgelopen jaren geweest naar de veiligheid van middelen. Cardiovasculaire outcomes trials noemen ze dat. En veiligheid naar middelen van SGLT2-remmers en GLP-1-receptoragonisten heeft ons geleerd dat die middelen bijzonder effectief zijn in de bescherming van zeer hoog risico diabetespatiënten.
Ja.
Een grote analyse die gedaan is, waarbij al die studies bij elkaar gepakt zijn, liet zien dat als je primair zeer hoog risicopatiënten gaat behandelen met SGLT2 in eerste instantie en in tweede of derde instantie met GLP-1-receptoragonisten, dat je daar eigenlijk veel meer en makkelijker en beter kunt voorkomen dat mensen complicaties krijgen op hart en vaat en niergebied en ook vroegtijdig overlijden. Dus ja, jouw eerste vraag was voor wie is die richtlijn? Ja, die richtlijn is gesplitst, hè, in de zeer hoog risicopatiënten. Dat zijn mensen die ooit een cardiovasculair event hebben gehad.
Ja.
Dus diabetespatiënten ooit met een hartinfarct of met een stent. Met bekend vaatlijden. Dat kan ook zijn dat ze een keer een dotter hebben gehad voor vaten. Ik zeg altijd, die groep kun je het makkelijkste identificeren door heel snel even naar de medicatielijst te kijken.
Ja.
Vaak als mensen plaatjesaggregatieremmers gebruiken, zoals clopidogrel of acetylsalicylzuur.
Ja.
Dan weet je dat het secundaire preventie is.
Ja.
Dat is één. De tweede groep is mensen met chronische nierschade. Definities komen niet helemaal echt overeen, maar zeg maar van een verklaring onder de 60, afhankelijk van het wel of niet hebben van gering of matig albuminurie, is er een indicatie voor SGLT2/GLP-1 receptoragonisten en ook bij de mensen met ernstige albuminurie.
Ja.
En een laatste groep die ervoor in aanmerking komt, zijn mensen met hartfalen. En dan praten vooral mensen of een patiënten met een verminderde ejectiefractie. Hè?
Ja.
Dus voorheen heette dat systolisch hartfalen.
Ja.
Alhoewel er langzamerhand ook evidence komt dat het voor diastolisch hartfalen, dus mensen met een normale ejectiefractie, ook gunstige resultaten laat zien wat betreft SGLT2. Therapie.
Ja, dus de indicatie om meteen met het stappenplan te beginnen voor de patiënt met een zeer hoog cardiovasculair risico gaat over een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. En je zegt dat kun je vaak zien aan de medicatielijst. En het gaat over de nierfunctie en dan gaat het om de klaring. En eventueel de albumine creatinine ratio.
Ja, dus
dat dan goed?
Ja, dat zeg je heel goed. Het is een van de factoren is voldoende.
Ja.
Hè, om een patiënt te definiëren als een zeer hoog risicopatiënt.
Ja, precies. Ja. En dan hebben we die patiënt geïdentificeerd als zeer hoog risicopatiënt. Overigens, want hoeveel procent van de patiënten met diabetes hebben we het dan over? Ik zit te denken, ik denk bij mij in de praktijk dat ik toch op een behoorlijk percentage uitkom dat volgens die zeer hoog risicotabel behandeld zou moeten worden. Zijn daar getallen over?
Ja, als je de hele grote groep bij elkaar neemt, alle diabetespatiënten, dan praat je ongeveer 1 op de 3.
Ja.
30%. Nou, als je naar de tweede lijn kijkt, dan is dat
percentage hoger.
Die verhoudingen liggen hoger.
Ja.
Dat zijn de mensen die wij veel zien. Maar ook in de eerste lijn zal dat misschien wel 20% nog zijn. Hè? Want deel van die patiënt is ooit misschien terugverwezen, wordt behandeld voor de glucoseregulatie, maar heeft misschien ooit in het verleden een hartinfarct gehad.
Ja.
Maar geen klachten meer ervan.
Ja.
Dus ik denk dat de gemiddelde huisartspraktijk een beetje afhankelijk van de populatie misschien wel tussen de 10% en 20% zit.
Ja, ja. Ja. En die SGLT2-remmers, ze worden aan patiënten ook wel eens uitgelegd als suikerplassers.
Oh, ja.
Dus het is niet een hele chique term. Het is wel meteen helder wat er gebeurt.
Ja.
Maar het doet dus meer dan de glucoseregulatie.
Ja.
Want het gaat om dat cardiovasculaire risico.
Ja.
Als je het hebt over dat het cardiorenale protectie geeft. Wat betekent dat dan voor die patiënt? Hoe ga ik dat die patiënt uitleggen?
Ja. Ik ga deze vraag even opsplitsen.
Ja.
Want ik denk dat je terecht zegt. Laat ik het zo zeggen. Zijn dit diabetes middelen of zijn dit cardiovasculaire risicoreducerende middelen? Nou, het antwoord blijkt uit de resultaten die er steeds meer binnenvloeien, dat dit effect, hè, de beschermende effect, zowel bij patiënten zonder als met diabetes, hè, met chronische nierschade en hartfalen, gevonden wordt. Dus SGLT2-remmers zijn meer dan glucoseverlaagde middelen. En in de volksmond wordt het inderdaad de suikerplassers genoemd. Maar daarmee gebeurt zoveel, hè, met het uitplassen van suiker en zout. Want eigenlijk plas je ook veel meer zout. Dat je ook ziet dat de effecten die je zou verwachten op basis van een glucoseverlagend effect veel uitgebreider zijn en ook toe te wijten vallen aan hoe ze mechanistisch werken. En, dat het meer is dan glucoseverlaging en dat het wat op de bloeddruk en de volumestatus doet, waardoor je dus ziet dat het cardiovasculaire risico van een patiënt veel gunstiger wordt dan dat we eigenlijk met de oudere middelen, de SU en de insuline, tot nu toe gezien hebben.
Ja. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Hoeveel van die zeer hoog risico patiënten moet ik dan ongeveer behandelen om bij één patiënt een beroerte of een hartaanval te voorkomen?
Ja. Nou, ik denk dat hangt heel erg van af wat het basislijden is. Maar dus stel, ik heb een patiënt en die komen natuurlijk heel veel voor die en wat nierschade hebben en ook bijvoorbeeld een hartinfarct hebben gehad. Je behandelt zo'n patiënt met een SGLT2-remmer, dan zou je ongeveer 20 patiënten moeten behandelen in een periode van 5 jaar om een sterfte te voorkomen. Sterfte praat ik alleen over. Ja. Dus als je al die dingen bij elkaar pakt, dan is het nog minder patiënten. Ja. Dus hoe hoger het risico van de patiënt, hoe meer winst er wordt geboekt. En dat geldt ook, overigens ook voor GLP-1 receptoragonisten. Ook daar zie je gewoon winst.
Ja. Als je zegt, je moet 20 mensen behandelen om 1 sterfte te voorkomen, dan
In vijf jaar tijd.
Ja. Dan betekent dus dat er is een kans van 5% dat als je een SGLT2 voorschrijft aan een patiënt, dat je een sterfte voorkomt.
Ja, dat is lastig om dat zo weer te vertalen. Ik weet ook niet of je dat zo mag vertalen. Want kijk, de eerste vraag natuurlijk is van hoeveel patiënten sterven er dan?
Ja.
Als er weinig mensen overlijden, dan is 20% dan is het nog steeds niet zo heel veel.
Ja.
Ik heb de getallen niet zo gelijk in mijn hoofd zitten. Maar ik denk dat je, als je 1000 patiënten vervolgt met dat soort risico's, dan zit je misschien op zo'n 300 mensen die overlijden. En daarvan 20% minder.
Ja,
moet je het zien.
Helder, helder. En de richtlijn die zegt dan dat we bij die zeer hoog risico patiënten, dat je die met name als je gaat bijsturen in de behandeling van een diabetes, dat je dat doet op het moment dat HbA1c ook boven de 53 is, als ik het uit mijn hoofd zeg. Ja. Hoe zit dat met die groep die goed gereguleerd is, maar wel dat zeer hoog risico heeft?
Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik in het verhaal kwamen we al even terug van, zijn dit glucoseverlagende middelen of zijn dit cardiovasculaire middelen? Nou, ik denk dat het antwoord, wat ik zo net zei, het zijn cardiovasculaire middelen. Waarom durf ik dat zo te zeggen? Omdat je ziet dat mensen met chronische nierschade zonder diabetes ook een protectief effect hebben met SGLT2. Dat mensen met hartfalen zonder diabetes ook protectief effect hebben. Dat we weten dat er ook als antihypertensivum ook interessante resultaten zijn. Dus het is niet zo dat het de effectiviteit te koppelen is aan het effect op de HbA1c. In de richtlijn die nu staat, wordt daar nog steeds wel op gewezen. Hè, van je HbA1c moet boven de 53 zijn om SGLT2-therapie te starten. Dat komt natuurlijk, dat vloeit een beetje eruit voort. Dat we natuurlijk toch wel proberen om zo secuur mogelijk de wat duurdere middelen in te zetten.
Ja.
Als ik eerlijk ben, dan denk ik dat de protectieve effecten ook wel degelijk aanwezig zijn bij patiënten met HbA1c onder de 53.
Ja. Ja.
En het bijzondere is natuurlijk, meestal hebben die mensen al, omdat ze langer bij ons bekend zijn, insuline of SU. Ja, daarmee bereik je die 53 wel, maar niet die bescherming waarschijnlijk dan die SGLT2. Het is wel een beetje een ethische discussie aan het worden.
Ja. Iemand moet dan eigenlijk even zijn andere medicatie niet zo precies gebruiken om een echte indicatie. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Maar het komt erop neer dat je dus met de andere middelen weliswaar de glucoseregulatie misschien goed op orde hebt, maar dat het cardiovasculaire risico, en met name als we het hebben over insulines, toch? Insulines hebben op de suikers uiteraard een gunstig effect. Maar als het gaat om het cardiovasculaire risico.
In principe van heel veel middelen is eigenlijk de cardiovasculaire risicoreductie niet heel goed aangetoond. SU-derivaten idem dito. Ja. Insuline is, geldt hetzelfde voor. Wat je heel veel ziet in studies, als je goede glucoseregulatie leidt uiteindelijk tot minder microvasculaire complicaties. Maar daar moet je heel lang voor behandelen om dat terug te zien. Ik zeg voor de grap wel eens, als je naar type 1 diabetes kijkt, die krijgt de insuline, hè, dat is natuurlijk de behandeling. Krijgt die microvasculaire schade, dat ontstaat pas na jaren. En hoe beter je behandelt, hoe meer je dat uitstelt. En wat je ziet met SGLT2-therapie, toen we dat introduceren in die studies, dat eigenlijk binnen een jaar zag je al curves uit elkaar lopen, dat mensen gewoon veel meer bescherming hadden.
Ja.
Dus het is zeker niet gekoppeld aan glucoseregulatie.
Nee. Er is meer aan de hand. En dat is natuurlijk ook waarom de cardiologen zo geïnteresseerd zijn in dit medicijn. Ja. Dan zijn we zover. We gaan een SGLT2 voorschrijven of toevoegen aan de behandeling. Wat leg ik die patiënt uit over wat ze kunnen verwachten aan bijwerkingen?
Ja, ik zeg altijd, het belangrijkste is om uit te leggen waarom je iets doet. Neem die patiënt mee in waarom je denkt dat dit middel een toegevoegde waarde heeft. Ik leg een uit van dat onderzoek laat zien dat het gewoon extra bescherming biedt in het voorkomen van complicaties en sterfte. En dat dat meer is dan de middelen waar zo'n patiënt op dat moment waarschijnlijk gebruik van maakt. En dat dat een van de redenen is dat we daarmee starten. Ik leg een beetje uit hoe zo'n middel werkt. Dat zegt ook iets over de bijwerkingen. Je gaat glucose uitplassen, je gaat suiker uitplassen, je gaat zout uitplassen. Als je suiker uitplast, dan komt het natuurlijk in de urine, glucoserie. En glucoserie kan leiden tot schimmelinfecties. Het is niet zozeer blaasontsteking, schimmelinfecties. Dat zie je natuurlijk vaker bij vrouwen dan bij mannen, vanwege het verschil in anatomie. Dus ik bespreek dat ook heel duidelijk met mensen, dat het belangrijk is om daar rekening mee te houden. Voldoende drinken, dan heb je minder geconcentreerde urine eigenlijk.
Ja.
En als je een keer last van krijgt, herken het dan ook op tijd. Geef dat aan. En een antischimmelmiddel is dan op zijn plek om te kijken of het makkelijk verholpen is. Komt het steeds weer terug? Heeft het heel erg een recidiverend karakter? Dan kan het zijn dat het middel zijn doel voorbij gaat.
Ja.
En dan is het ook een indicatie om ermee te stoppen.
Overigens, de patiënten bij mij die ik behandelde met een SGLT2 en die last kreeg van schimmelinfecties, die wilden niet stoppen met de medicatie. Want die zei, maar het helpt me zo goed. Ik zei, we moeten toch iets anders verzinnen. Ja. Dus waar je normaal gesproken mensen moet motiveren voor de behandeling.
Mensen merken dat toch. Want we hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat de middelen niet vergoed werden. En dat het mogelijk was middels vergoeding vanuit de farma om daar toch voor te schrijven. En ik, in die periode, toen het er op een gegeven moment afging, toen heb ik gemerkt dat mensen zelf bereid waren om de middelen erbij te betalen. Omdat ze toch op de een of andere manier merken. Ja. En ik denk dat dat ook met het vocht vasthouden te maken heeft. Minder snel kortademig. Dat ze daar gunstige effecten van hadden.
Ja, ja. Wat gewichtsverlies.
Gewichtsverlies, 2 tot 4 kilo gewichtsverlies. Over die bijwerkingen gesproken. Het is wel zo dat hoe slechter je ingesteld bent, hoe meer die bijwerking zou zijn. Want wat je doet, is je plas je hoge glucosewaardes uit. Dus iemand die relatief strak met zijn HbA1c zit, of iemand die geen diabetes heeft, die heeft niet zo snel, of eigenlijk haast nooit schimmelinfecties.
Nee.
En verder waar je alert voor moet zijn, dat is vrij zeldzaam, dat je een ketoacidose kunt ontwikkelen. Dus als je een slechte voedingstoestand raakt, of je gaat een hele strikte koolhydraatbeperking met dan 70 gram, of je eet dagen niet, of je wordt ziek.
Ja.
Dan
heftige griepinfectie of
dergelijks. Dan moet je eigenlijk SGLT2-therapie stoppen, net als je heel veel andere medicijnen moet stoppen. Ja. Dus daar moet je beducht op zijn. Dat is ook een reden dat het voor type 1 diabetes eigenlijk nog niet. Het is de onderzoek is gedaan, maar men heeft gezegd, we geven dat eigenlijk nog niet vrij voor deze patiënten.
Nee. En nu is die nieuwe richtlijn er sinds eind 2021. Betekent dat ook, want wij zien onze diabetespatiënt natuurlijk elke 3 maanden. Betekent dat ook dat we nu massaal die nieuwe richtlijn aan het volgen zijn? Weet jij daar iets over?
Ik weet er wel het een en ander over. En ik merk dat nog lang niet iedereen die recht op heeft, zeg maar. Dus elke patiënt. Dat die patiënten inderdaad op SGLT2-therapie gezet worden. Dus daar zijn wel hele grote regionale verschillen, denk ik. Maar...
Doet jouw regio Twente?
Nou ja, goed. Ik kom uit de regio Twente. Wij hebben heel veel onderzoek eigenlijk al gedaan met SGLT2-therapie. En vrij vroeg vanuit de nefrologische achtergrond ook de behandeling omarmd. Veel onderwijs gegeven, bewustwording. Maar ook aangegeven dat het veilig is, vertrouwen, vraagbaak zijn. En dat heeft denk ik wel geleid dat ook in de eerste lijn zich snel vertrouwd voelt. En ook de voordelen zag, waardoor implementatie beter heeft plaatsgevonden.
Ja.
Kijk. Er is natuurlijk afgelopen jaar heel veel over het onderwerp gezegd. Hè, waarbij een aantal aspecten aan het licht kwamen die heel erg benadrukt werden onder de schimmelinfecties. Maar inmiddels met die hele grote studies is effectiviteit en veiligheid gewoon aangetoond.
Ja.
En ik denk dat het echt wel de uitdaging is om daar ook op die manier mee om te gaan.
Ja.
En waar dat dan zit in de eerste lijn, of dat nou komt omdat men toch wat angstig is voor het voorschrijven van nieuwe middelen.
Ja.
Ja, laat ik in ieder geval zeggen dat in de jaren dat wij ermee gewerkt hebben, dat we eigenlijk nooit heel ernstige dingen zijn tegengekomen.
Nee. En in hoeveel jaar schrijf jij nu al SGLT2-remmers voor?
Ik zou je eerlijk zeggen, ik ben hier 6-7 jaar geleden ook al geweest om het verhaal hierover te vertellen.
Ja.
Ik denk dat wij misschien al met onderzoek in die periode 6-7 jaar al ervaring ermee hebben.
Ja. Dus je hebt al 7 jaar ervaring met de SGLT2-remmers. Ja. Terwijl ik er toen waarschijnlijk nog niet van had gehoord. Maar er is dus veel ervaring mee. Er is veel onderzoek naar gedaan. Veel bewijs dat het verbetering geeft. En dus niet alleen op glucose niveau, maar ook op cardiovasculair niveau. Ja. Hoe denk jij dat dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen?
Ik denk dat... Er zitten natuurlijk heel veel vragen over kosten. Hè? Maar als je nou kijkt, dan denk ik dat de ideale behandeling voor diabetes steeds meer gaat opschuiven naar SGLT2 en ook GLP-1 receptoragonisten.
Ja.
Als er een ander kostenplaatje aan zou zitten, zal dat ook denk ik ook voor de niet zeer hoog risico patiënt misschien interessanter worden.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat de SGLT2-therapie veel groter nog gaat worden dan diabetes. Ik zie het nu bij chronische nierschade. Toevallig vandaag nog een scholing. En bij IgA-nefropathie winst te boeken is. Dus eigenlijk alle mensen met nierschade hebben eigenlijk min of meer wel recht waarschijnlijk op SGLT2-therapie.
Ja.
Nou, dat zijn er waarschijnlijk ook 1 miljoen.
Hè? Ja. Ja.
Er hebben 1 miljoen diabetes, waarvan 30% recht erop heeft.
Ja.
Dan hebben we hartfalen.
Ja.
Dat zijn 250.000 diastolisch hartfalen wat eraan komt.
Ja. Ja, ik heb dus een collega gesproken. En die zei, ik denk dat we in de toekomst meer SGLT2's dan statines gaan voorschrijven.
Ja, ja ik denk dat... Dat
zal erom hangen.
Dat de impact vergelijkbaar gaat worden.
Ja.
De impact, dat geloof ik wel.
Ja.
Ja, gezien het... Kijk, weet je wat het is? Kijk, dit zijn middelen die doen iets op suiker en zout. En wat wij doen is natuurlijk heel veel suiker en zout eten de hele dag. Volgens mij zijn we continu ons volume aan het overbelasten.
Ja.
Met allerlei negatieve effecten. Dus het heeft op hart en nieren en op inflammatie allerlei gunstige effecten. Dus,
Ik vind het leuk dat je dat zegt. Want ik dacht op een gegeven moment ook van dan ga ik een medicijn aan iemand voorschrijven om de suikers en de zouten uit te plassen die eigenlijk niet had moeten in zijn mond had moeten stoppen. Nee, het blijft altijd een beetje een... maar goed, dat hamer op leefstijl blijft natuurlijk altijd de basis. Maar...
Ons lichaam is natuurlijk... Wat ons lichaam eigenlijk doet, die is zo geprogrammeerd dat we natuurlijk energie vasthouden en zout ook vasthouden. Hè? Kijk, dat was in de historie natuurlijk een probleem. Als je zout niet vasthoudt, dan ging je dood. En als je suiker niet vasthoudt, dan had je geen energie.
Ja.
Maar we leven natuurlijk nu in een tijd van overvloed.
Ja, ja.
En de producten die het beste smaken zijn de producten met veel suiker en zout.
Ja.
Tenminste, dat herken ik wel. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar...
Ik heb zelfs begrepen dat als je van de babyvoeding 1 naar babyvoeding 2 overgaat als baby, dat het enige verschil tussen die voeding is dat er meer suiker aan toegevoegd is. Dus het gaat er letterlijk met de paplepel in. Ja. Hey, maar ik heb heel veel van je gehoord en... In korte tijd. En daar ben ik heel dankbaar voor. Als ik het kort samenvat, dan hebben we het dus met name gehad over de plek van SGLT2-remmers in de behandeling van diabetes type 2. En dat met name bij de zeer hoge risicopatiënten. En dat zijn de patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekte of met een chronische nierziekte. Of met cardiovasculaire aandoeningen. Ja, dat zei ik al. Potverdorie. Ik ga de samenvatting even opnieuw doen, Geert. Ik heb heel veel van je gehoord. Je hebt heel veel besproken in korte tijd. Dank je wel daarvoor. Als ik het kort samenvat, dan komt het dus eigenlijk op neer. We hebben het gehad over de plek van SGLT2-remmers in de behandeling van diabetes type 2. En dan met name voor de zeer hoog risicopatiënten. En die zeer hoog risicopatiënten, dat zijn de mensen met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis of met nierschade. En daarin is de SGLT2-remmer op plek 1 gekomen in de behandeling. Daar is veel en overtuigend bewijs voor. Dus alle reden om onze patiënten niet alleen hun glucose te reguleren, maar ook hun cardiovasculaire risico. En misschien is dat een goede vraag, zou ik daarmee willen afsluiten. Als jij huisartsenpraktijk ondersteunen of verpleegkundig specialist volgende keer een diabetescontrole doet, vraag je dan eens af, zijn de suikers gereguleerd of is ook het cardiovasculaire risico goed gereguleerd? Heb je daar iets aan toe te voegen?
Ik denk dat een hele mooie samenvatting is. Dat wij veel meer ons moeten focussen op hoe behandelen die patiënten het beste ter voorkoming van sterfte en hart- en vaatziekten.
Ja.
En dat is in dit geval een middel, zoals een SGLT2-therapie, wat meer doet dan glucoseregulatie.
Ja. Ja, nou, ik rond hem af. Heel erg bedankt voor al deze nuttige informatie. En wellicht tot een volgende keer.
Dankjewel.